Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl.
Beleggerspanel.
Ja, we blijven lekker beleggen. Berkshire Hathaway komt met het eerste jaarverslag na het overlijden van Charlie Munger. En het sociale mediabedrijf Reddit gaat naar de beurs. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel. Martine Hafkamp, medeoprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Hier in de studio. En Thijs Knaap, hoofdeconoom van de APG.
Goedemorgen.
Welkom. Welk zakelijk of economisch nieuws willen jullie bespreken bij de koffieautomaat? Mag ik bij jou beginnen, Martine?
Of het eigenlijk zakelijk is, misschien een beetje. Ik hoorde vanmorgen, en ik las het ook, dat in Nederland Europees kampioen zitten zijn qua werk. En dan vooral in de financiële en de ICT-sector. Dus mijn oren waren gelijk helemaal gespitst natuurlijk toen ik dat hoorde. En dat je daar dus meer hart- en vaatziekten door kan krijgen. Het zijn allemaal de open deuren. Die werden weer eens open gedaan nog een keer. Ja. Maar ik dacht, het is natuurlijk ook heel vaak bij mijn kantoor wordt er natuurlijk ook wel veel gezeten, maar we lopen toch ook wel heen en weer. Want je kan ook wel eens naar een collega lopen in plaats van
bellen.
Dat je belt
of een appje
mailtje sturen.
Ja.
Makkelijk dan dat hoeft het niet te zijn.
Veel leuker ook.
Ja, daarom. Dan heb je ook veel meer contact. En je beweegt er nog wat bij. Dus en in het kader van bij het koffieautomaat of bij de koffiezetapparaat, nou, daar moet je toch ook al heen lopen. Dacht ik van, dan is dat mijn nieuws van de dag. Ja. Want ook, je spaart er ook nog eens weer gezondheidsvervoer, ook nog weer kosten mee uit. Dus het is eigenlijk een heel breed, als je dat wat breder trekt, behalve dat het lekker is voor jezelf, is het ook een breed maatschappelijk probleem.
Goed om te melden dat wij tijdens dit beleggingspanel in ieder geval staan. Maar zit je normaal vaker wel?
Nee, ik probeer ook zoveel mogelijk wel te bewegen. Natuurlijk kan dat niet de hele dag. Maar dan moet je wel zitten. Maar je kan heel vaak eventjes opstaan. Eventjes ergens heen lopen. En dat is geen werkontwijkend gedrag. Maar blijft er ook nog eens frisser bij.
Ja, Thijs, vooral een zittend beroep? Of
ja, wil je geloven dat ik precies hetzelfde krantenbericht uitgeknipt had vanochtend? Dus ik ben ook econoom, dus volgens de statistieken zit ik 7,3 uur per dag gemiddeld. Ik denk dat dat wel klopt, eerlijk gezegd. Dus we hebben van die mooie sta-bureaus op de zaak. Maar die moet je dan omhoog zetten.
Meestal
is dat
veel gedoe, hè?
Dus dan zit ik er gewoon achter. Dus, en het is verschrikkelijk. Je kan hart- en vaatziekten krijgen, vroegtijdig overlijden, diabetes, alles ligt op de loer. Ik zag zelfs een link naar een artikel wat de NRC in augustus heeft gepubliceerd, waarbij een verslavingsarts aan het woord kwam, die zich er zorgen over maakt dat mensen verslaafd raken aan zitten.
Verslaafd aan zitten?
Ja, het is aangeleerd gedrag. Net zoals, zegt deze man, roken en heroïne gebruiken. Ja. Dus dan weet je in welke categorie.
Nou dat is het ook. Hè. Ze zeggen ook altijd, roken is het, of zit is nieuwe roken. Roken.
Ja, precies. Ja.
En het is ook wel een beetje, denk ik, ook gekomen door corona, toen iedereen natuurlijk nog weer meer thuis kwam te zitten.
Ja. Letterlijk. Nee, maar wel opvallend is dat Nederland dus Europees kampioen zitten is. Ja. Hè. Waar ligt dat dan aan, denken jullie? Wij zoeken goede stoelen?
Nou, misschien. En die sit-sta-bureaus die dan niet gebruikt worden misschien. Ja. Maar ook natuurlijk, het weer nodigt de afgelopen maanden niet echt uit om iets naar buiten te gaan. Of dat je denkt van, goh, wordt het nog licht? Dus dat zal er misschien ook mee te maken hebben. En als je eenmaal je krijgt natuurlijk, het wordt in Nederland ook wel heel veel, is geautomatiseerd. Je zit, als je thuis werkt, zit je de halve dag achter Teams. Nou, dan wordt het ook vaak weer een beetje lastig.
Nou ja, we hebben natuurlijk ook een grote dienstensector in Nederland. Hè? Heeft het daarmee te maken?
Maar nee, want de diensten doen het juist op zich weer. Als je kijkt naar handel en horeca en zo. Ja, dat is logisch natuurlijk, maar daar wordt veel minder gezeten.
Nee, dat is waar, maar de kapper inderdaad en de bezorger die staan de hele dag, of die zijn in ieder geval veel in beweging. Maar ik denk dat we dat er toch ook een hoop kantoorslaven in Nederland zijn. Dat is natuurlijk ook diensten en die zullen veel zitten. Ik had het hierover met collega's vanochtend en ik werd eraan herinnerd dat wij in ons gebouw van APG daar wat aan gedaan hebben. We hebben namelijk de liften verstopt. Die zijn echt heel lastig te vinden. Ik lukt me ook nooit. En de trappen die zijn prominent in het zicht.
Oh, ja.
Dus dan worden we in ieder geval verleid om dan maar met de trap naar boven te gaan.
Heel verstandig. Ik weet niet of jullie hier wel eens de lift hebben genomen, maar die duurt er zo lang over dat ik bijna iedereen ga lopen.
Als je een parkeergarage komt, moet je bijna. Ja, moet je wel precies. Met de lift.
Anders ben je te laat bij de uitzending.
Nee, maar als gast moet je met de lift komen, maar ik zou veel liever lopen.
Ja, nou, daar zullen we rekening mee gaan houden. We gaan even naar een belangrijk onderwerp. Reddit. Met Reddit krijgt de beurs weer een sociaal mediabedrijf erbij. Beursgang wordt binnen een maand verwacht. Topman Steve Huffman schrijft dat beleggers kunnen rekenen op flinke advertentiewinsten. Maar Reddit maakt nu nog verlies. 76 miljoen dagelijkse gebruikers, horen jullie daarbij?
Nee.
Nee.
Ik moest het ook opzoeken. Nee, ik zit er niet tussen.
Nee, maar in de Wils, hè, we kennen het misschien wel het cliché dat als je bij de zoekresultaten in Google Reddit erbij zet, dat je eigenlijk betere resultaten hebben. Is dat bekend?
Ja, dat had ik ook gehoord. En ook daar was ik nog geen gebruiker van, maar dat is wel iets wat mij ter oren gekomen is. Het idee is inderdaad dat je wordt op het web vaak geconfronteerd met teksten tegenwoordig die geschreven zijn door een algoritme. Ja. Nou ja, dat is handig, maar niet altijd wat je zoekt. Nee. En als je dan de content van een mens wil hebben, dan zet je er Reddit achter. Weet je dat een van die 76 miljoen gebruikers dat stukje geschreven heeft. Ja. Dat vind je misschien wel makkelijker wat je zoekt. Nou, dat is heel nuttig. Maar nu moet het naar de beurs. En de vraag is dit een bedrijf wat waard is, ja. Waar je veel mee kan verdienen? Nou, voorlopig niet. Hè. Dat, ze hebben ook laten weten dat er voorlopig nog verlies gedraaid wordt. Daarmee is het een typische tech-IPO. Dus het is een bedrijf. Er wordt niks verdiend. Het management wil zelf graag het stemrecht houden, maar ze willen wel het geld gaan ophalen op de beurs. Dat was een tijd lang. Kon dat? Ik ben heel benieuwd of het in 2024 nog steeds kan.
Ja, Martina, is dat misschien ergens toch wel de kracht, hè, van Reddit? 76 miljoen dagelijkse gebruikers. Echte mensen die erachter zitten?
Ja, nou, ik denk dat ze op zich, ze doen natuurlijk, de IPO is het misschien niet eens echt. Nee. Het is meer een beursgang, omdat ze natuurlijk ook in eerste instantie onder de gebruikers willen, de aandelen willen verdelen, zeg maar. En dan ook nog vooral de moderators, maar dan wel iedereen die voor 1 januari lid is geworden dan van het platform. En dan heb je ook nog echt maar de super bijdragers, dat heette dan Karma. Oh, ik heb me er helemaal in verdiept. Nou, en die hebben dan nog meer voorrang. Dus in die zin wordt het een beetje een soort, ja, kom bij de club, zeg maar. Nog wat extra clubbinding, zo zie ik het dan. Ik denk ook een bedrijf wat nog zoveel verlies maakt. Ik heb daar niet zoveel als belegger in te zoeken. Dan denk ik meer van, nou kijk, het is inderdaad, het is advertenties. Ja. En dan willen ze natuurlijk samenwerkingsverbanden die ze dan nu aangegaan zijn met bijvoorbeeld Google, om dan echt van die datablokken te leveren. Waar het ook dus dat ook die, zeg maar, de chatbots, of gewoon alles, dat algoritmes, dat die kunnen gaan leren natuurlijk kunstmatige intelligentie.
Ja, ja. Even de cijfers. $800 miljoen omzet, $90 miljoen dollar verlies.
Ja, dat is toch niet zo'n hele gunstige verhouding, lijkt mij.
Aan de andere kant, je noemt Google al.
Ja.
Als je daarmee samenwerkt, dat heeft misschien wel toekomstperspectief.
Nou ja, ze zijn er van samenwerkingsverbanden van nog meer partijen van 2 tot 3 jaar mee aangegaan.
$60 miljoen per jaar, hè, krijgen ze.
Ja, maar
Google.
Sam Altman van OpenAI, dit is natuurlijk ook een grote aandeelhouder in het bedrijf. Nou ja, dat is ook niet voor. Hij is, nou, dan kan je ook zeggen, nou, hij heeft wel skin in the game, zoals dat zo mooi heet. Dus dan denken beleggers ook, nou, dan zal daar misschien ook nog wel een samenwerkingsverband uit de hooghoed getoverd worden en zo nog wat meer. Dus in die zin zit daar natuurlijk wel potentie in. En dan verwachten ze ook al wel omzet uit te genereren. Maar ja, bedoel, de wereld is wel groter dan dat alleen. En als je dan weer ziet dat Gemini gisteren opnieuw geïntroduceerd werd en dat weer niet zo'n succes was, dan weet ik niet of Google nou op dit moment het meest handige uithangbord is voor je bedrijf.
Nee, dus toen ik ernaar keek, dacht ik, ja, het is wel aardig dat er nu een tweede verdienmodel aanhangt. Het was natuurlijk altijd alleen maar advertenties, hè, tussen de berichten door. Nu, dat is nog steeds trouwens de hoofdmoot. Maar ze verkopen inderdaad ook hun tekst nu aan Google om dat AI-algoritme mee te trainen. En dat levert best wat geld op, dus dat is mooi. Maar wat volgens mij de grote zwakte is, dat je de grondstof daarvoor, dat zijn allemaal gebruikers, vrijwilligers, die niet voor je bedrijf werken en die ook elk moment daarmee kunnen stoppen. Ja. Dus ik ben al heel oud, hè, dus ik moest even terugdenken aan.
Volgens mij valt het wel mee.
Ja, in ieder geval oud genoeg dat ik nog weet dat we in Nederland een vergelijkbaar, misschien wel vergelijkbaar fenomeen hadden, dat heet de startpagina. Dat,
oh ja,
weet je dat toch? Ja, begin
dat verraadt ook een beetje mijn leeftijd.
Ja, dus dat is weer gezellig met z'n allen bij elkaar. Maar dat was dus eigenlijk hetzelfde principe. Hè. Dus dat was een pagina waar je kon starten en dan kon je de link vinden. Nou, we wisten nog niks in die tijd. De link naar het nieuws en de link naar de andere dingen. En dat werd onderhouden door vrijwilligers. En op een gegeven moment zei de eigenaar van startpagina, ik heb er wel genoeg van. En die verkocht zijn bedrijf voor miljoenen aan een uitgever. En daar werden alle vrijwilligers heel boos over. Want die dachten, ja, wacht even, wij zitten hier die pagina vol te maken. Toen zijn ze volgens mij nog afgeschreven met een klein bedrag. Maar datzelfde fenomeen, dat kan zich hier ook voordoen. En dat zou niet helemaal denkbeeldig zijn. Want al in juni van vorig jaar is er een soort opstand geweest onder Redditors. De mensen die die site in leven houden. Omdat het bedrijf het moeilijker had gemaakt om de site te benaderen met derde applicaties die niet van hun waren. Dus de site was minder toegankelijk geworden. En het prompt gingen de meest gelezen Reddits op zwart. Omdat die vrijwilligers dat niet wilden. Ja. Dat is best een risico. Ja. Als je het bedrijf koopt en je bent vervolgens afhankelijk van mensen die niet voor je werken en die er zomaar kunnen stoppen. Dat zou ik niet graag in portefeuille hebben.
Nee, nou dan misschien wel de huizen, hè, want wereldwijd zitten huizenprijzen weer flink in de lift. Het wereldwijde handelsvolume nam eind vorig jaar toe, schrijft Financial Times, maar ook het Centraal Planbureau. Het lijkt wel alsof de recessie die was beloofd niet meer komt, hoewel er nu ook alweer wat geluiden zijn dat er misschien toch wel weer het aan zit te komen. Maar verbaast het jullie dat die huizenprijzen en de handelsvolumes een ander plaatje laten zien dan al die toch wat sombere industrieën, Europese economieën de laatste maanden?
Nou ja, het is precies wat je zegt. De recessie die niet komt, dat was natuurlijk wel een ding wat boven de markt hing. Dan zag je ook natuurlijk voorraadopbouw had je. Dat was ook door in de coronatijd. Dus er waren heel veel voorraden opgebouwd. Nou, daar zijn we inmiddels wel een beetje van af. Je zag natuurlijk ook al die verstoorde dat overal de transporten, dat liep allemaal niet. Dus er was heel veel wat niet ging. En in coronatijd, met die extreem lage rente, hebben heel veel mensen hun huis geherfinancierd. Ja. Dus er is heel veel waar rekening in zwart-wit of in negatieve zin rekening mee werd gehouden, wat ineens wel blijkt mee te vallen. En dan hebben we natuurlijk nog steeds, en dat is wel wereldwijd natuurlijk, dat je dat er nog heel veel geld in omloop is. Centrale overheden en die hebben eigenlijk tegengesteld gereageerd op wat centrale bankiers hebben gedaan, want die hebben alle kranen opengegooid. Ja. Ja. Dus er is heel veel geld wat op een of andere manier de markt in moet. Je ziet inmiddels natuurlijk dat er heel veel salarissen verhoogd zijn en eigenlijk hoger zijn dus dan de inflatie. Dus er is heel veel waardoor je meer besteedbaar inkomen krijgt. En het is ook met handelsoorlog en boycotten tegen Rusland en China.
Dan maakt allemaal niet uit.
Het is heel simpel. Die stromen verdwijnen niet. Ze worden alleen verplaatst.
Ja. En toch, Thijs, als we kijken naar China, daar hebben we te maken met deflatie. Ketens die herstelden misschien wel, maar toch best wel onhandig dat 1,4 miljard mensen minder kunnen of willen besteden.
Ja, dat is waar. Tegelijkertijd zorgt dat er misschien wel voor dat die inflatie bij ons weer wat minder hard omhoog gaat. Kijk, het gekke van het verhaal waar we het nu over hebben, en ik hoorde Han de Jong daar in het begin van dit uur ook al over praten, is waarom is die inflatie zo aan het dalen? Dus het model wat de meeste economen hebben is, centrale banken verhogen de rente. Nou, dat hebben ze gedaan. Dan komt er een recessie, of in ieder geval gaat de werkloosheid omhoog, en dan besteden mensen minder, dan gaat de inflatie omlaag. Dat middenstuk, dat is er niet geweest. En dus ik zit soms achter mijn bureau als zo'n vermoeide politie-inspecteur, dat ik denk van, dit verhaal klopt niet, er is iets gebeurd, maar er is gewoon een soort van, in de keten van gevolg, oorzaak en gevolg, is er gewoon iets missend. En dat maakt het natuurlijk ook spannend, want als we niet helemaal goed weten waarom die inflatie nu zo aan dalen is, hoe weten we dan zeker dat die niet weer omhoog gaat? Ja. Dat werd begin dit uur al even gememoreerd, dat best wel is gebeurd. Daarmee zijn we dus misschien nog niet aan het einde van het verhaal. Het lijkt een beetje alsof alles nu weer goed gekomen is, de inflatie daalt, we zitten weer rond de 2%. Iedereen heeft nog zijn baan. Maar op de een of andere manier vertrouw ik het niet. One more thing zou Lambo zeggen.
Ja. En daar gaan we het straks nog even nader over hebben.
Hoe blaas je Gorto-data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ja, we zitten midden in het beleggerspanel vandaag met Martine Hafkamp, medeoprichter van Fintessa Vermogensbeheer, en Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG. We gaan eens even naar de laatste transactie kijken. Thijs, wat was jouw laatste transactie met APG?
Ja, we beheren voor honderden miljarden van Nederlandse pensioenfondsen. Dus er wordt elke dag wel een transactie gedaan, of zelfs meer. Maar af en toe zit er een bijzondere tussen. Ja. En ik wilde deze keer melden dat we meedoen aan de financiering van een staalfabriek. Nou, dat is nou niet meteen de meest populaire sector. Staalfabrieken, ook in Nederland groot. Grote bron van CO2. Maar we hebben het hier over H2 Green Steel. En dan heb je meteen al een idee. Dat is een nieuw project dat in Noord-Zweden gestart is. En daar wordt staal gemaakt met waterstof. Noord-Zweden, want daar is veel waterkracht. Dat kan helpen bij het maken van die waterstof. Want dan kan het ook groen zijn. Dat is best spannend. Die fabriek die moet eind volgend jaar gaan draaien. En die moet dus staal gaan maken zonder dat daar CO2 bij vrijkomt. Daar is best wel veel steun voor. Want niet alleen wordt die fabriek nu dus gefinancierd. Maar ook de helft van de productie voor de komende jaren, die is al bij voorbaat verkocht. En dat is eigenlijk heel ongebruikelijk in de staalsector. Wij steken er 30 miljoen in een achtergestelde lening. Dat is maar een heel klein stukje, want er is voor 4,2 miljard gelegd voor deze fabriek.
Waarom zo weinig?
Ja, nou, misschien wel omdat we niet meer konden krijgen. Er is best wel veel belangstelling voor. En het is natuurlijk ook een afweging inderdaad van, ja, dit is best wel een risicovol iets. Alle andere staalfabrieken gebruiken een ander proces. Ja. Misschien blijkt het wel heel duur, dus ja, je wil ook niet de hele pot erin steken. Maar het is wel veelbelovend en we moeten iets met die staalindustrie. Ja. Want zoals het nu gaat, gaat het ook niet goed. Dus dit is
misschien een mooi voorbeeld voor Tata Steel, hè, hier in Nederland. Maar die hebben natuurlijk niet die waterkrachtcentrales.
Nee, dus die hebben ook plannen gehad om met waterstof te gaan werken. Maar het laatste wat ik daarvan hoorde was dat ze daar toch weer over twijfelden, inderdaad.
Martine, jouw laatste transactie.
Ja, het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant hebben we een deeltje van Nvidia onze positie afgeroomd. Omdat de koers was natuurlijk enorm opgelopen. Dat weet iedereen wel zo ongeveer. Nou, we zitten sinds 2019 in, dus het is niet de eerste keer dat we dat gedaan hebben. Dus eigenlijk zitten klanten er gratis in. Maar dan moet je ook weer wat met dat geld wat vrijkomt. Maar dat was ook bewust. We hebben NextEra Energy gekocht. Dat is eigenlijk de grootste beursgenoteerde Amerikaanse nutsbedrijf. Aan de ene kant zitten ze natuurlijk gewoon nog in fossiel, waar de elektriciteit mee opgewekt wordt. Maar aan de andere kant doen ze ook heel veel met zon en wind. En ze kunnen natuurlijk volop profiteren van de Inflation Reduction Act van Biden. Ah, ja. Van Buy American. Nou, Amerikaans bedrijf gaat heel veel geld naar dat soort groene initiatieven natuurlijk ook. Dus dan denk ik van en een nutsbedrijf is altijd en recessiebestendig. Want ja, op een gegeven moment komt er heus wel een recessie. Maar het is ook natuurlijk, het is ook wat minder gevoelig überhaupt voor de stand van de economie. Ja. En zij doen ook nog, ze vragen niet de hoofdprijzen. Dus ze zullen niet zo snel in conflict komen met allerlei lokale overheden, dat er gezeur is over te hoge prijzen. Dus in dat kader, binnen een breed gespreide portefeuille, want hoe leuk technologie ook allemaal is en hoe spectaculair soms de rendementen kunnen zijn, je moet op meer sectoren wedden, zeg maar.
Ja, nou, van een Amerikaans energiebedrijf is maar een hele kleine stap naar Berkshire Hathaway. Hè.
Het doet ook iets met energie.
Ja, precies. Operationele winst met 28% gegroeid op jaarbasis in het vorige kwartaal. Operationele jaarwinst werd daardoor 17% hoger. Nou, dat schrijft Buffett allemaal in de jaarcijfers die vooraf werden gegaan door een uitgebreid dankwoord voor zijn overleden zakenpartner Charlie Munger. Om maar meteen maar met het laatste beginnen. Buffett is nog net geen 100. Hè?
Ja, dat duurt nog een paar jaar.
Ja, en schrijft dat zijn opvolger Greg Abel het bedrijf morgen al kan overnemen. Hebben jullie ook zoveel vertrouwen in Abel?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, die loopt ook al jaren mee. Het is alleen, Munger en Buffett zijn een beetje de rocksterren van Berkshire Hathaway. Als je daar nog over kan spreken natuurlijk. Maar ja, ze zijn echt goeroes. Ze hebben echt hun naam gevestigd. En eigenlijk zijn opvolgers blijven toch nog steeds een beetje in de schaduw. Terwijl ze wel heel operationeel natuurlijk wel aan de knoppen zitten. Het is altijd een beetje de toon die de muziek maakt, zeg maar. Dus als hij ook weg zou vallen, denk dat beleggers daar misschien toch wel een beetje van in de war zullen zijn.
Het wegvallen van Buffett, het gaat natuurlijk een keer gebeuren, Thijs.
Ja, dat kun je niet ontkennen. Nee. En dit is toch wel een beetje, kijk, waarom hebben wij het over dit bedrijf van Warren Buffett? De track record, dat staat ook dit keer weer netjes uitgespeeld, is waanzinnig goed. Hè? Buffett heeft sinds de jaren 60 de beurs heel erg verslagen. En ja, dat op een gegeven moment ga je dan denken, het ligt aan die man en die moet erbij blijven. Nou is hij achter in de 90 en dan wordt het een beetje penibel. Je kan ook zeggen, ja, maar hij heeft het proces ingericht en het bedrijf en dat kan gewoon nog lang zo doorgaan. Wat dat betreft vond ik het wel opmerkelijk dat hij ook in die brief die hij dan aan beleggers schrijft, eigenlijk toegeeft van ja, wat wij in het verleden gedaan hebben, dat wordt steeds moeilijker. En de belangrijkste reden daarvoor is dat ze zo groot zijn geworden. Dus als je met een paar miljoen op de beurs opereert, ik kan daar een beetje over mij praten dan. Dan is het veel makkelijker om allerlei om bedrijven die niemand kent voor een groot deel te kopen en daar heel rijk mee te worden. Als je miljarden weg moet zetten.
Is Berkshire Hathaway dan een beetje klaar? Is het af?
Nou, dat hoeft niet natuurlijk. Het hoeft niet af te zijn. Het is het staat en de posities die ze hebben, die staan er. Maar ja, er staat ook een berg cash van 167 miljard. Mm. En daar zegt hij dus inderdaad van, nou ja, dat we wachten op mogelijkheden, maar ze zijn er niet op het moment. En wat we zien, nou, dat hebben 10 anderen ook al lang naar gekeken. Dus ja, dan wordt de spoeling wel een beetje dun. En inderdaad, om impact te hebben in je rendement van je portefeuille, dan moet je zo'n grote positie innemen. nemen. En dat kan natuurlijk ook bij heel veel bedrijven niet.
Ja, dus als je het proces een beetje wilt typeren, dan zegt Buffett eigenlijk vooral, ik heb in het verleden hele goede bedrijven gekocht, toen ik jong was. En die geven me nu elk jaar een fantastisch dividend. En die verzekeringsmaatschappij die hierbij zit, die doet het ook nog heel goed. En, nou ja, en dat draait en dat gaat nog jaren zo door. Dus daar hoef je geen zorgen over te hebben. Alleen het nu vinden van nog zo'n goed bedrijf, dat is heel lastig. Ja. Hij zegt, eigenlijk kunnen we het alleen in Amerika vinden. Die markt is groot genoeg voor ons. Maar ja, daar zit iedereen al bovenop. En het is eigenlijk wachten tot er een crisis komt. En daar had hij die cashberg ook voor nodig. Ja, ja. Als de markt gigantisch naar beneden gaat, dan staan ze klaar om voor een koopje nog een keer wat te doen.
Maar ja, dat lukt dan ook niet zo heel snel voor dat soort bedragen.
Nee.
En hij is naar Japan uitgeweken in 2019. Dat was natuurlijk ook al best bijzonder voor hem. Omdat hij natuurlijk eigenlijk vooral, daarom zeggen we ook altijd, Berkshire is een mooie afspiegeling van de Amerikaanse economie. Omdat het zo breed gespreid is.
Ja.
Maar hij is wel ook tevreden over zijn Japanse handelshuizenbeleggingen. Nou ja, daar zit hij sinds 2019 in. Apple was natuurlijk in principe ook een beetje vreemde eend in de bijt. En dan vooral de grootte waarin dat ingenomen is. Als je kijkt naar de weging binnen zijn portefeuille. En natuurlijk zijn verzekeringsmaatschappij, daar draait het op. Het draait op op die dividenden die binnenkomen. Maar van de verzekeringen zegt hij dan ook weer van, nou, ze hebben weinig schade gehad. Maar dat wordt ook dit jaar, wordt dat weer, moeten ze waarschijnlijk weer wat meer gaan uitkeren. Nou ja, de beleggingsportefeuille doet dan weer wel goed. Dus ja, het is, hij zegt ook van, verwacht niet van die spectaculaire resultaten de komende tijd. Nou ja, ik denk dat dat wel realistisch is.
Wat ik wel grappig vond, is dat hij best wel veel last heeft van het klimaat.
Ja.
He, dus zijn elektriciteitsmaatschappijen worden van alle kanten aangeklaagd, omdat die draden die in Amerika altijd op 10 meter hoogte in de boom hangen, allerlei branden veroorzaken. Dat is niet iets wat vroeger gebeurde, en dat komt door de opwarming van de aarde. Als je nou kijkt naar welke bedrijven die in de spotlight zitten in zijn brief, dan is een ervan is gewoon een oliebedrijf, Occidental Petroleum, waarvan die zegt, oh, geweldig bedrijf, ik kan nog jarenlang olie oppompen, niks aan de hand.
Ja, maar ik denk dat hij daar ook gelijk in. Hij heeft natuurlijk die positie iedere keer opgehoogd en opgehoogd. En je ziet juist in Amerika zie je eigenlijk wel ook wel een beetje een draai. Nou, ook van dat iedereen er wel van overtuigd is dat er nog zoveel olie de komende tijd nodig is. En ze zijn de grootste olie-exporteur, de Verenigde Staten. Dus ja.
Ja, nog even kort, want we hebben beloofd daar nog even op terug te komen. Hè. De potentiële renteverlaging door de SEC, maar ook door de ECB.
Door de Fed.
Ja, nou, inderdaad. Ja, niet
kijk,
de SEC.
Je had het er net over, maar ik denk omdat Thijs ook zegt, er mist een stapje, zeg maar, in de logica van de afgelopen tijd. Je ziet natuurlijk dat de economie misschien wel veel minder rentegevoelig is geworden, omdat op die lage renteniveaus hebben consumenten hypotheken verlengd of overgesloten bedrijven, helemaal beursgenoteerde bedrijven natuurlijk, hebben ook al die leningen gefinancierd. Dus dan stel je dat hele proces een keer uit. En op een gegeven moment komt dat moment natuurlijk wel, dat je het wel pijn gaat doen. Maar dat is een paar jaar verder in de tijd, als je het zo bekijkt.
Ja, dus volgende week de ECB. Ik denk niet dat ze wat gaan doen.
Oh, die gaan zeker niks doen. Want ze hebben nog nooit het voortouw genomen.
Nee, maar voor de Fed werd ongeveer verwacht misschien de zomer. Hè? De ECB volgt altijd wat later sowieso.
Ja, het zal heel erg afhangen van de inflatiecijfers die we gaan zien. Nou, daar kan het echt twee kanten op. Dus het ziet er nu goed uit, maar je hebt zomaar een tweede ronde te pakken. De lonen gaan nog steeds best wel hard omhoog, dus dat is helemaal niet denkbeeldig. Financiële markten gaan er al wel vanuit dat het gaat gebeuren. Dat is een beetje het nadeel. Dus het zit al in de prijs. Als het tegenvalt, dan gaan we dat meemaken.
Goed. Ja, maar op zich hebben we dit ook alweer goed verwerkt, dat het van maart naar juni is verschoven. Dus.
Tot zover wel, ja.
Tot zover wel. En tot zover ook het beleggerspanel. Dank Martine Hafkamp, medeoprichter van Vintessa Vermogensbeheer, en Thijs Knaap, hoofdeconoom bij APG.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
En dit panel is natuurlijk ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of via de BNR-app.
Hoe blaas je gortdroge data tot leven met storytelling? Volg de training Spreken in het Openbaar voor Gevorderden. Kijk op spreek.nl.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Ja, vorige week kregen gebruikers van ChatGPT urenlang onzinnige antwoorden op de simpelste vragen aan de chatbot. Dit werd vervolgens moederbedrijf OpenAI veroorzaakt door een fout na een softwareaanpassing. Nou, ook bij Google ging er wat mis. Het AI-platform van Google, Gemini, werd offline gehaald. Mensen die de kunstmatige intelligentie vroegen om beelden van bijvoorbeeld nazi's of de paus te maken, kregen alleen nog maar historisch inaccurate beelden te zien. En dus is het tijd voor ongevraagd advies aan Google. En dat komt van Feline Hermans, hoogleraar vakdidactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit. Een goedemorgen, Feline.
Goedemorgen.
Ja, twee blunders de afgelopen week. Laten we bij OpenAI beginnen. Wat gebeurde er allemaal?
Ja, hij sloeg een soort van op hol. Sommige mensen dachten dat hij een soort beroerte kreeg. Die waren er weer aan het personificeren. Dus je stelde hem een vraag en het begon dan met een beetje gewone tekst. En uiteindelijk kwam er dan onzin uit. Ik lees een stukje voor. Augment, Lightbox, Newsletter, Boris, Hotel, The Rock, Sound Assistant, Fitness, Cruise. Woordensoep van onzin, die er wel een beetje uitziet als zinnetjes. En dit is eigenlijk een soort overdrijving van wat er altijd al gebeurt. Altijd komen er random woorden uit die op een zinnetje lijken. En soms sluipen daar subtiele foutjes in. En nu waren de foutjes wel heel erg zichtbaar voor iedereen.
Maar hoe komt dat? Is dit nou gewoon een voorbeeldje van een foutje? Ja, moet kunnen? Ook wij mensen maken wel eens een foutje.
Foutje moet kunnen, baas. Ja. He, dus natuurlijk, het verhaal is hier niet zozeer dat software wel eens een foutje bevat. Want ja, dat gebeurt nou eenmaal. Programmeurs zijn ook maar mensen. En soms maken ze een foutje. En OpenAI zei ook, iemand heeft aan een bepaalde instelling gezeten waar die niet aan had moeten zitten. En dat hadden we beter moeten testen. Maar wat er nou echt heel erg boeiend was, vind ik, is wat OpenAI hier zelf over schreef. Want zij zeiden, ja, jongens, daar kunnen we eigenlijk ook niks aan doen. Want large language models, die genereren nou eenmaal antwoorden door random woorden te kiezen op basis van kansverdelingen. Dat is heel erg interessant. Want ik zeg dit al heel lang en heel veel experts die sceptisch zijn over hoeveel zo'n algoritme eigenlijk kan en weet, zeggen, ja, het algoritme snapt niks. Het is alleen maar een rekensommetje van de kansverdeling. OpenAI zelf gaat daar steeds eigenlijk tegenin en zegt, nee, we zijn al dicht bij de artificial general intelligence. Dat ding snapt wat hij doet. Hier blijkt nu heel duidelijk uit, niet alleen uit het gedrag, maar ook uit hun antwoord, dat ze eigenlijk zelf ook donders goed wel weten dat het helemaal geen general intelligence is, maar gewoon een soort rekenmachientje met woordjes.
Maar dan vind jij die reactie van OpenAI dus ook eigenlijk redelijk belachelijk.
Nee, die vind ik eigenlijk heel goed.
Oh, wel.
Ik vind het heel goed dat ze zeggen. Ja, nou ja, kijk, dus in dit geval, hè.
Ja.
Precies, dat is het. Het voelt als een soort genoegdoening. Eindelijk zegt OpenAI zelf ook, ja, het zijn gewoon waarschijnlijkheden. Het zou fijn zijn als ze dat ook in andere contexten zouden zeggen. Hè? Dat ze dus niet zeggen, deze computer snapt Engels. Of hij weet alles wat op het internet staat. Nee, hij kan met kansberekening een zinnetje maken wat een beetje lijkt op het internet.
Ja.
Dus dat sceptische gevoel, dat komt ze nu goed uit, omdat ze daarmee hun fout kunnen verklaren. Maar dat zouden ze eigenlijk overal steeds moeten laten doorklinken.
Oké, en dan naar Gemini, want wat ging daar precies mis?
Ja, wat daar misging, dat had te maken met bias in algoritme. Zo'n algoritme is getraind op data en kijkt dus altijd terug. Jij zei ook in het begin van de aflevering, een historisch besef heeft zo'n algoritme. Dus die kijkt terug en als je dan vraagt, mag ik een brandweer? Iemand van de brandweer, dan krijg je alleen maar een man.
Ja.
En als je zegt, mag ik een directeur, dan krijg je ook een man met een stropdas, vaak een witte man. Maar dat wil je misschien niet. Hè? Wil je eigenlijk dat zo'n algoritme de wereld zoals die was weerspiegelt? Of wil je misschien dat zo'n algoritme je ook een blik geeft in hoe de wereld zou kunnen zijn?
Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.